Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij zoals steeds een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Normaal gezien, dat is toch heel vaak het geval, beginnen wij ons programma met te gaan kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen tijd, maar daar zijn geen specifieke audiënties vermeld. Dus wij kunnen onmiddellijk overgaan naar het luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 17 augustus. Die heeft u reeds voor een stukje kunnen meevolgen via Radio Vaticaan Live natuurlijk, maar vandaag gaan wij een volledige vertaling geven van de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven. En die stond helemaal in het teken van de dialoog tussen jong en oud. Een thema dat zeer nauw aan het hart ligt van Paus Franciscus en in zijn pontificaat regelmatig terugkomt. In de vorige catechese-reeks, die we ook hebben gevolgd, sprak hij over het ouder zijn. We mogen nu verwachten dat hij nog wat verder dat gaat uitdiepen, zij het dan andere aspecten die er ook mee te maken hebben, zoals de contacten tussen ouderen en jongeren. We gaan eerst luisteren naar een fragment uit Radio Vaticaan Live. Want er was een heel bijzonder gebeuren, was namelijk op een bepaald moment een jongetje ontsnapt aan de aandacht van zijn ouders en die kwam gezellig bij Paus Franciscus staan. Zeer aandoenlijke beelden, als u het heeft gezien, dan zal u er zeker kunnen over meespreken. Anders de moeite om toch even online te gaan zoeken. Op YouTube kan u het kanaal vinden van de Vaticaanse media. En daar vindt u een weergave van die generale audiëntie. Ook andere media hebben erover gesproken, dus u kan eventueel ook via die weg toch een aantal beelden terugvinden van dit bijzondere gebeuren. We luisteren eerst naar dat fragment, daarna kom ik graag bij u terug. Gaan we kijken naar de lezing die tijdens de generale audiëntie werd voorgelezen en zullen wij vervolgens luisteren naar Paus Franciscus tijdens zijn catechese. Dat is voor zo dadelijk. We volgen de generale audiëntie met Paus Franciscus vanuit de Paulus VI hal in het Vaticaan. En ik zie hier de beelden. De paus die neemt even de tijd om een kindje dat naar hem is toegelopen te begroeten. Aandoenlijke beelden van een jongetje dat aan de aandacht van de ouders is ontsnapt en naar de pauze is toegelopen om hem te omhelzen. Heel bijzonder ook omdat juist in deze catechese het onder andere gaat over de kinderen. En het is schitterend, want de catechese gaat eigenlijk over de dialoog tussen de ouderen en de jongeren. Het is waarlijk bijzonder om te zien, want het jongetje is eigenlijk niet onder de indruk, ook niet van wat hij zelf heeft gedaan. Blijft rustig bij de paus staan. Het is een prachtig beeld. Ontroerend ook. Het jongetje blijft braaf op zijn plaats staan. heel aandoenlijk. En wordt nu zachtjes aangemaand om toch terug zijn plaats in te nemen. Terwijl het onze Vader wordt gebeden. En de pauze die blijft zitten en bidt samen met het kind het Onze Vader.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicud et nos dimittimus debitoribus nostris.
Zijn zeer aandoenlijke beelden. Juist op het moment dat die catechese zo centraal over dit thema eigenlijk gaat. We gaan daar zo meteen over hebben.
Domino hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
En het jongetje krijgt nog een kruisje op het voorhoofd. Maar heeft geen zin om terug naar zijn plaats te gaan. Dus werkelijk, het zal een heel team van mensen kosten om het kind terug naar zijn ouders te krijgen. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. En na een zachte aanmaning van heel wat mensen is het dan toch inderdaad gelukt om het kindje terug naar zijn ouders toe te laten gaan. Ik vond het een heel bijzonder teken. Ik denk de andere media die vonden het vooral de interactie zeg maar, tussen de Heilige Vader en het jongetje bijzonder. Maar ja, het thema is daarbij misschien in de mainstream media toch wel wat verloren gegaan. Wij gaan daar zo meteen bij stilstaan. Er werd een passage voorgelezen uit het boek Daniël. Uit een toch een bijzonder, ja, bijzonder stukje uit de Heilige Schrift. In mijn visioen zag ik dat er tronen werden geplaatst en een hoogbejaarde zich neerzette. Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen ervan uit laaiend vuur. Een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendenmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gerechtshof zette zich neer en de boeken werden geopend. Wij gaan luisteren naar de catechese die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens diezelfde generale audiëntie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
De woorden van Daniëls droom die wij hebben gehoord, roepen een visioen van God voor ogen dat zowel mysterieus als stralend is. Het wordt opgenomen, ook aan het begin van het boek Openbaring, en verwijst naar de verrezen Jezus, die aan de ziener verschijnt als Messias, priester en koning. Eeuwig, alwetend en onveranderlijk. Hij legt zijn hand op de schouder van de profeet en stelt hem gerust. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, de levende. Ik was dood, maar nu leef ik voor eeuwig. Zo verdwijnt de laatste barrière van angst en vrees die Theofanie altijd heeft opgewekt. De levende stelt ons gerust, geeft ons geborgenheid. Hij is dood, maar bezet nu de plaats die voor hem bestemd is, die van de eerste en de laatste. In dit vlechtwerk van symbolen, er sprake van veel symbolen, is er één aspect dat ons misschien helpt, het verband van deze theofanie, dit verschijnen van God, beter te begrijpen met de cyclus van het leven. Gods heerschappij over de geschapen wereld. En dit aspect heeft juist te maken met ouderdom. Waar heeft het mee te maken? Wel, laat ons eens kijken. Het visioen wekt een indruk van kracht en sterkte, edelmoedigheid, schoonheid en charme. Zijn gewaad, de ogen, de stem, de voeten, alles is prachtig in dat visioen. Het haar is wit, wol, is sprake als wol als sneeuw, als van een oude man dus. En de meest voorkomende Bijbelse term voor oude man is zaken, wat zoveel als baard betekent. Het sneeuwwitte haar is het oeroude symbool van een zeer lange tijd, van een lang verleden, van een eeuwig bestaan. En we moeten niet alles ontmythologiseren met kinderen. Het beeld van een oude god met sneeuwwit haar is geen dom symbool. Het is een Bijbels beeld, een nobel beeld. Een teder beeld. De figuur die in de Openbaring tussen de gouden kandelaren staat, overlapt met die van de oude van dagen uit de profetie van Daniël. Is zo oud als de hele mensheid, meer zelfs. Zo oud en zo nieuw als de eeuwigheid van God. Omdat Gods eeuwigheid zo is, oud en nieuw. Omdat God ons altijd verrast met zijn nieuwheid, altijd naar ons toekomt. Elke dag op een bijzondere manier voor dat moment, voor ons. Hij vernieuwt zich altijd. God is eeuwig. Hij is voor eeuwig. We kunnen zeggen dat er in God een soort ouderdom is. Het is hij niet, want hij is eeuwig en vernieuwt zich. Maar toch vinden we er een element in. In de Oosterse kerken is het feest van de opdraging van Jezus in de tempel, dat op 2 februari wordt gevierd, een van de 12 grote feesten van het liturgisch jaar. Het benadrukt de ontmoeting van Jezus met de bejaarde Simeon in de tempel. De ontmoeting van de mensheid, vertegenwoordigd door de wachtenden, Simeon en Anna, degene die uitkijken naar de Messias, met de kleine Heer Christus, de eeuwige Zoon van God die mens is geworden. Een prachtig icoon daarvan, van dit gebeuren is te bewonderen in Rome, in de mozaïeken van Santa Maria in Trastevere. De Byzantijnse liturgie bidt met Simeon. Dit is degene die uit de maagd geboren is. Hij is het woord, God uit God, degene die voor ons vlees geworden is en de mens gered heeft. En hij gaat verder. Laat vandaag de hemelpoort geopend worden, het eeuwige woord van de Vader, dat een stoffelijk beginsel heeft aangenomen, zonder zijn goddelijkheid te verlaten, wordt door zijn wil in de tempel van de wet gebracht door de maagdelijke moeder, en de wachtend, de neemt hem in zijn armen. Deze woorden drukken de geloofsbelijdenis uit van de eerste 4 ecumenische concilies die voor alle kerken heilig zijn. Maar het gebaar van Simeon is ook de mooiste icoon voor de bijzondere roeping van de ouderen. Als we naar Simeon kijken, kijken we naar de mooiste icoon voor de ouderen. Het voorstellen van de kinderen die ter wereld komen als een ononderbroken geschenk van God, in de wetenschap dat één van hen de zoon is die verwekt is in de intimiteit van God zelf, voor alle eeuwen. De ouderen op weg naar een wereld waarin de liefde die God in de schepping heeft gelegd eindelijk ongehinderd kan stralen, moet dit gebaar van Simeon en Anna maken voordat ze afscheid nemen. De ouderen moet getuigen. Dit is voor mij de kern, het meest centrale van het ouder zijn. De ouderen moet getuigen dat kinderen een zegen zijn. Zij bestaat in hun inwijding, mooi en moeilijk, in het mysterie van een bestemming van het leven dat niemand kan vernietigen, zelfs de dood niet. Van het geloof getuigen voor een kind is dit leven zaaien. Ook het getuigen van menselijkheid en geloof is de roeping van de ouderen, om de kinderen de realiteit die ze hebben ervaren als getuigenis te geven, om te getuigen. Wij ouderen zijn hiertoe geroepen om getuigenis af te leggen, zodat zij het verder kunnen dragen. En dit getuigenis van ouderen is geloofwaardig voor kinderen, jongeren en volwassenen kunnen het niet zo authentiek, zo teder, zo aangrijpend maken als de ouderen, de grootouders, dat kunnen. Wanneer de bejaarde het leven zegent dat op zijn weg komt en alle wrok opzij zet voor het leven dat weggaat, is het onweerstaanbaar. Niet verbitterd te zijn omdat de tijd verstrijkt en hij zal weggaan. Nee, het is met die vreugde van goede wijn, van wijn die door de jaren heen goed is geworden. Het getuigenis van de ouderen verenigt de leeftijden van het leven en de dimensies van de tijd, verleden, heden en toekomst. Want ze zijn niet alleen de herinnering, ze zijn het heden en ook de belofte. Het is pijnlijk en schadelijk om de leeftijden van het leven opgevat te zien als afzonderlijke, met elkaar strijdende werelden, waarbij ieder probeert te leven te koste van de ander. Dat is niet juist. De mensheid is oud, heel oud, als we kijken naar de tijd van de klok. Maar de Zoon van God, die uit een vrouw geboren is, is de eerste en de laatste van alle tijden. Dat betekent dat niemand buiten zijn wondere macht, buiten zijn liefdevolle nabijheid valt, buiten zijn eeuwige generatie. Het verbond, en ik zeg het, verbond van oude mensen en kinderen zal de menselijke familie redden. Waar de kinderen, de jongeren met de ouderen praten, is er een toekomst. Als deze dialoog tussen oud en jong er niet is, is de toekomst niet duidelijk. De alliantie van ouderen en kinderen zal de menselijke familie redden. Zouden wij alstublieft aan de kinderen het tedere getuigenis terug kunnen geven van oudere mensen die de wijsheid van het sterven bezitten? Zal deze mensheid, die ons met al haar vooruitgang toeschijnt als een gisteren geboren adolescent, in staat zijn de gratie terug te vinden van de oudere die de horizon van onze bestemming vasthoudt? De dood is zeker een moeilijke overgang in het leven voor ons allemaal. We moeten er allemaal heen. Dat is niet gemakkelijk. Maar de dood is ook de passage die de tijd van onzekerheid afsluit en de klok stopt. Het is moeilijk, want dat is de passage van de dood, omdat de schoonheid van het leven, die geen houdbaarheidsdatum meer heeft, dan pas begint. Maar het begint met de wijsheid van die man en vrouw, die ouderen, die in staat zijn om de jongeren, als het ware, het stokje door te geven. Laten we denken aan de dialoog, aan het verbond tussen ouderen en kinderen, tussen ouderen en jongeren. En laten we ervoor zorgen dat deze band niet verbroken wordt. Laat de ouderen de vreugde ervaren met de jongeren te spreken, zich uit te drukken, en laat de jongeren de ouderen opzoeken om van hen de wijsheid van het leven te ontvangen.
Grazie.
De woorden van de Heilige Vader tijdens deze generale audiëntie van woensdag 17 augustus. Opnieuw dus inderdaad dat thema dat terugkomt en dan dat aandoenlijke gebeuren toen dat jongetje naar de paus toeliep. Het kon niet symbolischer. Het leek wel bijna gepland. Maar dat is Gods voorzienigheid die ons verrast. De foto's die toen genomen zijn en die nu de wereld rondgaan, want zo gaat dat natuurlijk in deze geglobaliseerde wereld waar alles onmiddellijk verspreid wordt door social media, wel, toont eigenlijk in één beeld wat de paus bedoelt. En dat is een zeer sterk middel voor evangelisatie. Wij zijn dus geroepen als ouderen, als u tot die groep behoort, die bevolkingsgroep behoort, om te getuigen. En de jongeren zijn geroepen om in dialoog te gaan met de ouderen en omgekeerd. Het is een wezenlijke taak voor deze tijd. Een van de manieren waarop dat die dialoog natuurlijk mogelijk wordt gemaakt, dat is de familie en het gezin. En het gezin komt voort uit het huwelijk. Het sacrament van het huwelijk is een ander iets dat bij Paus Franciscus op een centrale plaats is komen te staan. Hij heeft altijd veel aandacht ook voor gehuwde koppels tijdens de generale audiëntie. Ze krijgen de mogelijkheid om hem te ontmoeten enzovoort. Op die manier probeert de Heilige Vader daar ook, zeg maar, het belang van dit sacrament te benadrukken. In deze tijd zijn jongeren die ervoor kiezen om hun hele leven een belofte te geven dat ze dat hele leven toevertrouwen aan iemand anders en op hun beurt diezelfde belofte ontvangen van de ander, zijn zeer moedig. De paus die zei dat reeds in de twee synodes die rond het gezin zijn gehouden. Het zijn moedige jongeren. En wij hebben als kerk de grote verantwoordelijkheid om hen te bemoedigen, om hen te begeleiden. U hoorde reeds dat er zo'n document is gepubliceerd in de maand juni door het Dicasterie voor de Leken, het Gezin in het Leven. En we hebben reeds enkele afleveringen, ik denk een vijftal ondertussen, daaraan kunnen besteden. Het is een vrij lang document, maar het loont de moeite om er te blijven bij stilstaan. Om de inhoud ervan te kennen, de manier van denken van de Heilige Vader, van het Dicasterie, maar ook om voor onszelf even stil te staan wat we zelf kunnen doen in die opdrachten die ons in handen wordt gelegd. Namelijk om het ontwikkelen van een catechumenale weg voor het huwelijksleven. Om het niet meer een vrijblijvend iets te maken. De paus wil daarmee ingrijpen en het mogelijk maken dat koppels, man en vrouw, zich beter voorbereiden. Voorbereiden op de weg naar het huwelijk, beter voorbereiden op de viering van het huwelijk, maar ook beter voorbereid binnenstappen in het huwelijksleven. En dat de kerk ook daar een manier vindt om hen te begeleiden in de eerste jaren van het huwelijk. En daarmee heb ik eigenlijk de drie fases van die catechumenale weg reeds geschetst. In die catechumenale fase, dus men spreekt eigenlijk over een voorfase, de opvoeding van kinderen en jongeren, die natuurlijk nog niet de leeftijd hebben bereikt om een huwelijk te kunnen aangaan, maar de raad om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Een tussenfase, waarbij de kandidaten aangeven aan de gemeenschap, aan de kerk, dat zij de catechumenale weg willen gaan, en dan de uiteindelijke catechumenale fase. Een voorbereiding van ongeveer een jaar sprak men over en dan in een tweede fase gaat het natuurlijk over de viering van het huwelijk zelf met enkele retraites die dienen als voorbereiding om de overgang van de ene fase in de andere te tekenen en dan in een derde fase de eerste jaren van het gehuwde leven. En dan dacht de paus aan een periode van een 2-3 jaar. Dit zijn geen verplichtingen, het zijn richtlijnen, hulpmiddelen die vanuit Rome worden aangereikt aan de hele wereld om te proberen die catechumenale weg op te starten en daar verder aan te bouwen. We gaan verder met de vertaling van het document, alvorens wij samen met Paus Franciscus het Angelus zullen bidden. En we waren ondertussen aangekomen bij dus die derde fase, de begeleiding van de eerste jaren van het gehuwde leven. De viering is achter de rug en dus begint het echte huwelijksleven. Er staat in het begin al: de catechumenale weg eindigt niet met de viering van het huwelijk. In feite moet deze niet als een aparte daad worden beschouwd, maar als de intrede in een permanente toestand, die dus een specifieke permanente vorming vraagt, bestaande uit bezinning, dialoog en de hulp van de kerk. Daartoe is het noodzakelijk ten minste de eerste jaren van het huwelijksleven te begeleiden en dus de jonggehuwden niet in eenzaamheid achter te laten. Pasgehuwden moeten zich ervan bewust zijn dat de viering van het huwelijk het begin is van een reis en dat het paar nog een open project is, geen voltooid werk. Het is daarom goed dat pasgehuwden worden bijgestaan in deze eerste fase waarin zij het levensproject dat in het huwelijk is ingeschreven kennen, maar dat nog niet volledig is gerealiseerd en in de praktijk beginnen te brengen. De in het sacrament vervatte genade werkt namelijk niet automatisch, maar vereist van de echtgenoten dat zij eraan meewerken, door op verantwoordelijke wijze de taken en uitdagingen op zich te nemen die het huwelijksleven met zich meebrengt. Om dit alles mogelijk te maken, zal aan de echtparen voorgesteld worden het catechumenale traject verder te zetten, met geregelde ontmoetingen, eventueel maandelijks of met andere tussenpozen, naar goeddunken van het begeleidingsteam en volgens de mogelijkheden natuurlijk van de echtparen. En andere momenten, zowel voor de gemeenschap als voor het echtpaar. Als het echtpaar bij het huwelijk van woonplaats en parochie verandert, zal het ook goed zijn dat zij in de nieuwe parochie opgenomen worden en dat de nieuwe parochie hen uitnodigt voor de begeleidingstrajecten van de echtparen van de nieuwe gemeenschap. En dat is een geschikt moment voor een echte huwelijksmystagogie. Onder mystagogie verstaat men een inleiding tot het mysterie, dat wil zeggen een bijzondere vorm van catechese die de herders van de kerk in de eerste eeuwen tot de pasgedoopten richten om hen duidelijk te maken wat er nu eigenlijk gebeurd was in het doopsel dat zij ontvangen hadden tijdens de plechtige paasnacht. De mystagogische catechese werd inderdaad vaak onderbroken door retorische vragen als: weet gij wat gij ontvangen hebt? Weet gij wat de Heer in u gedaan heeft? Deze catechese moest dus na de viering van het doopsel geleidelijk leiden tot het volledige begrip ervan, allereerst ritueel en symbolisch, door de uitleg van de geestelijke inhoud van ieder aspect van de ritus, maar ook in zijn morele en existentiële implicaties, in die zin dat de concrete levensimplicaties van wat gevierd was, werden belicht. Deze stijl van mystagogische catechese kan worden toegepast op het huwelijk. Door de verschillende momenten van het huwelijksritueel de revue te laten passeren, kan men de rijke symbolische en spirituele betekenis en de concrete gevolgen ervan in het huwelijksleven uitdiepen. De uitgewisselde instemming, de wil om zich te verenigen, niet te spreken over een voorbijgaand gevoel aan de basis van het huwelijk, een wil die altijd moet worden versterkt. De inzegening van de tekenen die aan het huwelijk herinneren, bijvoorbeeld de ringen. De belofte van trouw die altijd moet worden vernieuwd. De plechtige zegening van de echtgenoten, de genade van God die neerdaalt op de menselijke relatie, haar aanneemt en heiligt, waarvoor wij altijd open moeten staan. Het gedenken van het huwelijk in het eucharistisch gebed. De gehuwde liefde altijd onderdompelen in het paasmysterie van Christus om haar nieuw leven in te blazen en haar steeds inniger te maken. Uiteindelijk is de uitnodiging bij de mystagogische huwelijkscatechese net zoals bij de doopcatechese: word wat je bent. Jullie zijn nu een getrouwd koppel, dus leef meer en meer als een getrouwd koppel. De Heer heeft uw verbintenis gezegend en vervuld met genade, dus maak die genade vruchtbaar. Daartoe is het van belang dat de echtgenoten de aanwezigheid van Christus gewaar worden, niet alleen in de andere sacramenten, maar ook in het sacrament van het huwelijk zelf. Christus is aanwezig tussen hen als een gehuwd paar. Hij voedt hun relatie dagelijks en zij kunnen zich samen tot hem wenden in gebed. De genade van het sacrament is tussen hen aan het werk en openbaart zich in hun concrete leven. Daarom moeten de echtgenoten geholpen worden om de tekenen van de aanwezigheid van Christus in hun eenheid te onderscheiden. Het gebeurt dikwijls dat de aandacht van de echtgenoten niet altijd gericht is op de tekenen van het sacrament. Voor ons is het ondertussen tijd geworden, dierbare luisteraars, om samen met Paus Franciscus het Angelus te bidden. Daarna kom ik graag nog even bij u terug en gaan we nog wat verder met de vertaling van dit document.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie an Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog even verder in Radio Vaticaan met de vertaling van dit boeiende document over de catechumenale weg voor het huwelijksleven. En dus, het laatste stukje dat u heeft gehoord, het gebeurt dikwijls dat de aandacht van de echtgenoten, dus eens het huwelijk is, zeg maar het huwelijkssacrament is voltrokken en het huwelijksleven echt begint, ja, vaak is de aandacht van de echtgenoten niet gericht op de tekenen van het sacrament, de aanwezigheid van Christus tussen hen beiden en de werkzaamheid van het sacrament tussen hen beiden. Het gebeurt dikwijls dat de aandacht van jonge echtparen uitgaat naar de noodzaak geld te verdienen en naar hun kinderen, waarbij de inzet voor de kwaliteit van hun relatie met elkaar wordt verwaarloosd en de aanwezigheid van God in hun liefde wordt vergeten. Het is dus de moeite waard om jonge paren te helpen tijd te vinden om hun vriendschap te verdiepen en Gods genade te verwelkomen. Kuisheid voor het huwelijk beleven is zeker gunstig voor deze weg, omdat het pas gehuwden de tijd geeft om samen te zijn, om elkaar beter te leren kennen, zonder onmiddellijk te denken aan voortplanting en het verwekken van kinderen. Vanaf het begin van het huwelijksleven is het belangrijk om concrete hulp te krijgen, om de intermenselijke relatie met sereniteit te beleven. Er zijn veel nieuwe dingen te leren. De verscheidenheid van de ander, die onmiddellijk zichtbaar is en die te aanvaarden. Geen onrealistische verwachtingen van het leven samen te hebben en het te zien als een weg van groei. De conflicten die onvermijdelijk ontstaan te beheren. De verschillende stadia te kennen die elke liefdesrelatie doorloopt. De dialoog om een evenwicht te zoeken tussen de persoonlijke behoeften en die van het echtpaar en het gezin. Het aanleren van gezonde dagelijkse gewoontes. Vanaf het begin een goede relatie opbouwen met de families. Beginnen met het cultiveren van een gedeelde, echtelijke spiritualiteit en nog veel meer. Van de verschillende mogelijke voorstellen zou men kunnen zeggen dat de echtgenoten een huwelijksdagboek bijhouden als een soort van regelmatige verificatie van de echtelijke gemeenschap waarin zij vreugde en leed en alles wat de concrete ervaring van het leven van het echtpaar uitmaakt, noteren. Een soort van heilige schrift, om elk belangrijk moment van het leven dat door de genade van de Heilige Geest is aangeraakt in herinnering te brengen en dat een middel kan worden om het geloof in het gezin over te dragen. Een gedenkteken, zo je wil, van de genade van de Heilige Geest die in het gezin werkzaam is. Er zijn vele aspecten van het huwelijks- en gezinsleven die in deze jaren het onderwerp kunnen zijn van dialoog en catechese. Het is bijvoorbeeld van essentieel belang paren voor te lichten over het delicate onderwerp van de seksualiteit binnen het huwelijk en aanverwante kwesties. De overdracht van het leven, regeling van geboortes en over andere morele en bio-ethische vraagstukken. Een ander gebied dat niet vergeten mag worden is dat van de menselijke en christelijke opvoeding van de kinderen, die een grote verantwoordelijkheid voor de ouders inhoudt en waarvoor echtparen bewust gemaakt en opgeleid moeten worden, gezien de steeds vaker voorkomende neiging om verdeeld te zijn over dit onderwerp. Of zich niet bezig te houden met de opvoeding van hun kinderen en dit aan anderen over te laten. Met betrekking tot deze vragen stelt de leer van de kerk aan de echtgenoten een enorme schat van wijsheid ter beschikking, die, als hij goed gepresenteerd wordt, door hen zeer gewaardeerd en verwelkomd wordt. Het is dus een fase van leerlingschap, waarin de nabijheid en de concrete suggesties van paren die reeds ervaring hebben in het huwelijksleven, die met de jongeren delen, wat ze onderweg hebben geleerd en ook van grote hulp zullen zijn. De beschikbaarheid van grootouders om voor hun kinderen en kleinkinderen te zorgen zal van grote hulp zijn. De beschikbaarheid van grootouders om voor hun kleinkinderen te zorgen vormt op die manier een grote hulpbron. Het stelt pasgetrouwden in staat tijd te nemen om samen te zijn. Soms is dat echter niet mogelijk, zodat het pasgetrouwde stel zich genoodzaakt ziet naar alternatieve oplossingen te zoeken. Deze voorbeelden van vrijgevigheid en hulp aan jonge echtparen zijn prachtige tekens van naastenliefde. De pastorale zorg voor het huwelijk zal in de eerste plaats een pastorale zorg voor de huwelijksband zijn. Zij zal de echtparen helpen om telkens wanneer zij met nieuwe moeilijkheden worden geconfronteerd, in de eerste plaats de verdediging en de consolidatie van de huwelijksband voor ogen te houden, in hun eigen belang en in het belang van hun kinderen. Het is noodzakelijk in de ontmoetingen die hen worden voorgesteld de nadruk te blijven leggen op de heiligheid van de echtelijke band en, zoals de ervaring leert, op het feit dat de geestelijke, psychologische en materiële goederen die uit de instandhouding van de verbintenis voortvloeien, altijd veel groter zijn dan die welke men hoopt te verkrijgen door een eventuele scheiding. Dit zal geduld, standvastigheid en voorzichtigheid in moeilijke tijden vragen. En de ontbinding leren zien van de echtelijke band om dat niet te zien als een oplossing voor problemen, zoals echtparen helaas maar al te vaak wordt aangeraden te doen. Het is juist door moeilijke momenten te leren overwinnen dat de liefde rijpt en de verbintenis versterkt. Elke crisis is een moment van groei en een gelegenheid om een kwaliteitssprong te maken in de relatie, die tot een nieuwe diepte en authenticiteit wordt geroepen. Zoals men in het christelijk leven traint in de strijd van het geloof, zo moeten echtgenoten zich in het huwelijksleven trainen om hun huwelijk te verdedigen tegen alle interne en externe bedreigingen, menselijk en spiritueel, sociaal en cultureel, die de soliditeit en het bestaan ervan kunnen ondermijnen. Het is belangrijk er nogmaals op te wijzen dat de geboden hulp, geestelijke begeleiding, praktische trajecten, ervaringsstrategieën en counseling moet omvatten. Het zal ook nuttig zijn om de echtparen te wijzen op beschikbare plaatsen en personen, adviescentra of gezinnen, tot wie ze zich kunnen wenden voor hulp indien zich moeilijkheden voordoen. Het is van essentieel belang om de weg van het paar te concentreren op de ontmoeting met Christus. Het paar moet Christus voortdurend ontmoeten en gevoed worden door zijn aanwezigheid. En daarover zullen we het de volgende keer nog wat verder hebben in deze laatste puntjes van dit stukje van het document over het laatste stuk van de catechumenale fase, de derde fase, namelijk na het huwelijkssacrament, wanneer de eerste moeilijkheden, problemen zich kunnen voordoen in het huwelijksleven. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.